Je luistert naar een Podimo-podcast. Als je alle afleveringen wil horen, ga dan naar podimo.nl/therapie.
Hey Josh, Split, hoe is ie?
Hey dude, ja goed.
We gaan wat leuks doen vandaag, hè?
We gaan het voor het eerst helemaal omdraaien, deze podcast-episode.
We gaan namelijk Femke interviewen. Femke gaat bij ons op de bank.
Ja.
Liggen, heb ik besloten.
Ik kan me voorstellen dat dit voor jou eindelijk soort van een hele relaxte setting is.
Nou, ik heb
helemaal in je element.
Ik heb al die andere afleveringen eigenlijk gedaan voor jullie, zodat ik deze ene aflevering kan doen. Want dan mag ik lekker interviewen. Maar dan mogen wij lekker graven bij Femke.
Maar we moeten dus... Maar we moeten Femke ook de space geven, de ruimte geven.
Nee. Ze heeft ons helemaal leeggetrokken. Okay. Dus nu gaan we haar helemaal leegzuigen. Okay.
Een soort revenge.
Ik heb er heel veel zin. Nee, maar ik denk wel echt namelijk...
We zijn inderdaad heel benieuwd naar wat haar verhaal is.
Nou ja,
word je psychiater?
Nou dat, je wordt niet zo'n psychiater.
Ik ga psychiater worden.
Ja.
Ja, er moet natuurlijk ook flink wat aan vooraf zijn gegaan. Of zoiets. Ik weet het niet.
Hoeft
het is wel
niet, maar
echt
kan.
Een hele goede psychiater. Ja. Ze helpt ons, toch?
Ja, nee, ze helpt ons zeker. Zeg je nou omdat je weet dat dit zo meteen gaat terugluisteren?
Nee, het is gewoon zo. Dan moeten we ook even bij stilstaan.
Nou, laten we naar naartoe gaan, want we zitten vast te wachten. We zijn te laat. Tot zo!
Let's keep it simple, keep it light. You don't have to win no fights today. Take a loss and realize it. There is love on the horizon. Let it sink in and surprise you. Oh, the sky don't need your help. No, the sun will rise and follow by herself. I know it's hard to let go.
Hey Fem, je zit heel ongemakkelijk. Nee.
Ja, je snapt dat ik niet zo heel graag in de andere rol zit.
Oh, is dat echt zo?
Normaal gesproken zit ze altijd met twee benen op de stoel.
Ze zit ook een beetje naar achter.
Nu niet. Alsof ze defensieve houding.
Maar misschien zit ze heel slecht wat wij doen. En dat we meteen gaan analyseren van hoe zit ze, wat is dat.
Hey,
maar waarom vind je het spannend dat wij vragen gaan stellen?
Nou, ik ben natuurlijk wel de vragensteller meestal. En degene die mag luisteren. En natuurlijk vind ik overal wat van. En is dat ook een deel van mijn vak, zeg maar. Maar ik heb er wel over nagedacht dat het eigenlijk nog niet veel is voorgekomen. Dat ik echt uitleg hoe ik psychiater ben geworden of waarom.
En is dat een soort van een beetje bescherming? Ik wil
me ook trouwens eens spelen. Ja, dat wij dat ook dan mogen doen.
Ja, ik vind het heel leuk. Ja, kijk, voor mensen die me goed kennen, die weten ook natuurlijk wat ik allemaal gedaan heb om het te worden en hoe dat zo gegaan is. Maar echt zo op een rijtje, zeg maar, proberen te zetten van hoe is dat nou zo gelopen, dat doe je niet vaak.
Maar is dat vanuit psychiaters ook een soort van... niet elke psychiater heeft natuurlijk hetzelfde verhaal. Maar een soort van beschermer dat je denkt... Nee, het draait niet om mij, maar daar is is dat dan een beetje het idee?
Dat is wat ik bedoel met die rol omdraaien. Dat je natuurlijk niet vaak... Nou zijn jullie niet patiënt van mij, maar niet vaak...
Nou, zo voelt het zo
aan iemand in een spreekkamer gaat vertellen over jezelf. Ik ben op zich denk ik een heel open psychiater. Dus ik zeg heus wel eens iets. Maar...
Ja, ik vind jou wel heel fijn. Als in hier hebben we het volgens mij in het begin wel eens over gehad... dat jij wel als persoon ook aanwezig bent in de ruimte.
Ja.
Je bent niet die
robot die alleen vragen stelt.
Ja, precies. Zoals Splinter dat inderdaad wel zegt. De robot
en ik
die
ben ook niet super
spiegelt.
Neutraal. Zeg
nee.
Maar.
Nee.
Ik ga niet proberen al mijn reacties weg te
houden. Je hoort
jouw
emoties soms ook wel.
Ja.
Of soms. Je hoort jouw emoties heel vaak. En wel ook gaan plagen door het zeggen. En soms te veel.
Nee,
helemaal niet. Nee.
Nou,
dat is
fijn,
Splint, toch?
Dit is het begin van alles.
Ja.
Nou ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor jou ook moeilijk is. Omdat inderdaad wij niet echt officieel patiënten zijn. We zijn ook gewoon een podcast aan het opnemen. Dat jij misschien af en toe wel iets meer emotionally involved bent. Of zo dan dat
met
je normaal
jullie.
Gesproken. Ja, met ons.
Of dat ik meer... Of gemakkelijker uit mijn rol kom en meer Femke ben dan de psychiater.
Is dat eigenlijk not done voor jou als een psychiater en een patiënt bevriend raken?
Oh. Ja, nou het lastige is dat het zeg maar not done is in de afspraken, in de maatschappij gewoon. Dat hoort natuurlijk niet.
Maar het kan wel gebeuren.
Het kan wel gebeuren en het gebeurt ook wel eens. Er is één patiënt met wie ik wel inmiddels bevriend ben. Die heb ik een tijd in behandeling gehad en toen een aantal jaren niet. En toen kwamen we elkaar weer tegen.
Ja.
En dan mag het eigenlijk wel, zeg maar.
Okay.
En het allerbelangrijkste natuurlijk om te zeggen... is dat je als hulpverlener niet... ben je niet gelijkwaardig aan degene die bij jou hulp komt zoeken.
Ja, is een machtsverschil.
Er is een machtsverschil. Ja. En daarom is bijvoorbeeld vriendschap... maar vooral ook een seksuele relatie aangaan... echt gewoon
juridisch
onwettig, zeg maar. En dan word je ook uit je vak
Dus zeg maar, hoe wij met z'n drieën omgaan in een appgroep en gezelligheid en zo. Dat
heb ik natuurlijk nooit met iemand die ik echt in behandeling heb.
Voordat wij echt de diepte ingaan. Maar stellen patiënten wel eens vragen aan jou over jouw drijf. En wat doe je dan?
Ja, ben ik denk ik redelijk open. Dus mensen vragen wel eens mijn mening over dingen. Maar ze vragen ook wel eens, of ze zeggen bijvoorbeeld wel eens, nou, ik snap niet zo goed dat je dit doet. Je zit de hele dag alleen maar negatieve verhalen aan te horen. Of moeilijkheden of iets dergelijks. En dan kan ik ook zeggen van ja, dat is soms ook wel zwaar. Ja. Over het algemeen heb ik juist ook de rol dat ik er iets aan mag doen. Of dat ik een idee heb over hoe we daar iets aan kunnen verbeteren. En dat is een heel eervol en heel prettig.
Het geeft je ook kracht.
Het geeft me ook heel
energie,
veel.
Energie, ja.
Het brengt hoop eigenlijk. Ja. Jouw vakgebied.
Nou, ik zeg altijd, ik wil graag verschil maken voor mensen. En dat is ook, denk ik, de allerbelangrijkste reden waarom ik dit vak doe. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel dokter zijn, omdat ze een verschil willen maken. Maar ja, ik ben gewoon niet zo'n witte jassen dokter.
Nee.
Dat heb ik allemaal gedaan in mijn opleiding. Ja. Maar ik vond het in het ziekenhuis niet zo menselijk en niet zo warm. En dan moest je heel erg op het labonderzoek letten. Of dan ging het heel erg alleen maar over de nier. Of alleen maar over het maag-darmstelsel. En zo weinig over de hele mens.
Mm-hmm.
Maar de psychiatrie is zo fantastisch, omdat je de hele mens met alles wat daar omheen aan werk, aan familie, aan interesses, zeg maar, is, mag bekijken en mag kijken hoe dat allemaal samenhangt.
We horen al heel veel.
Het gaat al heel gauw, maar wat je zegt, het verschil maken.
Ja.
Was dat voor jou lastig om in de gevallen dat het verschil misschien heel klein is,
mm-hmm,
dat de progress die er gemaakt wordt misschien wel echt babystapjes zijn, dat het moeilijk is om het überhaupt te zien.
Ja.
Ik merk dat bij mezelf, dat het me nu steeds beter lukt om het verschil te zien, hoe klein het ook is.
Ja.
En daar kracht uit te halen of uit te putten. Waarom heeft dat voor jou, vond je dat lastig om in het begin, dat je dat misschien nog niet zag? Of dat er,
zeker.
Ja,
ja, kijk, ik ben ook psychiater in een polyklinische setting. Dat betekent dat mensen thuis gewoon wonen en dat ze eens in de week of één keer in de twee weken bij ons komen. En
niet in een hermetisch afgesloten inrichting.
Nee, precies. Werken in een gesloten, op een gesloten afdeling bijvoorbeeld. Of de crisisdienst, waar mensen plotseling van de straat in een separeercel worden gestopt. Dat heb ik ook allemaal wel gedaan. Mm. Hè, dus het is maar net waar je, waar je hart ligt.
Voor jou was het too much dan?
Ik vind het vooral heel prettig aan polyklinisch werken, dat mensen vaak zelf komen met een probleem en dan gemotiveerd zijn om daar zelf ook iets aan te veranderen.
Ja.
Maar het blijft, dat vind ik gewoon geweldig aan mijn vak, het blijft zo dat je met iemand kijkt naar wat hij denkt en wat hij voelt. En dat vind ik gewoon boeiend. En daarin zoek je naar wat je daaraan kan veranderen.
Eigenlijk geweldig werk om te mogen
echt
doen.
Echt heerlijk.
Ja. Het is echt crazy.
Het lijkt me echt geweldig.
Ja.
Maar, ben je wel eens bang geweest bij een patiënt of dat je moest? Ik probeer nog niet meteen ik wil nog heel veel de introductie.
Maar, het zijn jabs. Je doet gewoon jab. Straks doe je de
gaan we naar
punch.
Ik ga me af. Want
wat wil je weten?
Ik krijg natuurlijk zoveel mensen op de bank die allemaal verhalen vertellen. Dus ik kan me voor dat er ook de primaire emoties die ieder mens heeft, zoals bang zijn voor iets of emotioneel raken of moeten huilen. Ik denk als Jos en ik verhalen zouden horen, dat we sommige van die emoties meteen zouden hebben. Ik vraag me af of dat wel eens bij jou is gebeurd, dat je bijvoorbeeld angstig wordt of dat je moest toch in een traan schoot of hoe?
Zeker, ja. Er zijn soms mensen die hun verhaal lijkt dan zo op het jouwe, of je voelt gewoon de pijn heel erg. Ja, dan kan ik ook wel eens volschieten.
Ja.
En er zijn ook wel mensen die echt dreigend kunnen zijn, omdat ze zo kwaad worden dat je denkt, nou, dit kan ik nu niet meer hier in de kamer hebben, bijvoorbeeld.
Het moet ten alle tijden veilig zijn, toch?
Ja,
ook
dan,
voor jou?
Dan leer je ook om dat af te kappen. Dan leer je ook, op deze manier kan ik niet met jou in één kamer zijn en ik ga nu weg. Of ik wil je vragen om naar huis te gaan en dan kunnen we het volgende week weer proberen, bijvoorbeeld.
Het is ook altijd goed gegaan.
Nou, ik heb één keer gehad, toen was ik al in gesprek met iemand anders, dat een patiënte die echt heel erg veel voelde bij mij en heel erg in de war was, dat die naar binnen is gestormd en me ging slaan.
Oh my god.
En toen had ik de mazzel dat degene met wie ik aan het praten was... gevangenisbewaarder Kijk. Was. En die wist precies wat hij moest doen. Dus die heeft haar vastgepakt. Toen heeft ze nog een paar keer geschopt. Terwijl ze al vastgehouden werd. En toen heb ik op de knop gedrukt voor de bewaking, zeg maar. En die kwam toen. Dat was tijdens mijn opleiding.
Oh ja, ja. En heb je daar last van gehad eigenlijk? Als je zo'n aanval...
Nou, daar was ik natuurlijk wel heel erg van geschrokken. Toen hebben collega's ook gezegd, je moet nu naar huis. Ga maar lekker naar huis. We zeggen je patiënten af. En toen heb ik, ja, die dag daarna heb ik dat verwerkt, denk ik. Ja. Of rust genomen. En die vrouw was zelf ook heel erg er zelf van geschrokken. En die heeft daar volgens mij ook wel excuses voor aangeboden. Maar het was er volgens niet meer mogelijk dat ik haar behandelaar was.
Nee.
Dat is dan zo verstoord, ja. Dat gaat niet meer. Nou, en nog heel even over dat volschiet. Ik heb een paar keer gehad dat ik dan echt in tranen raakte door iemands verdriet. En één keer was dat kort nadat ik zelf een kindje had gekregen. En toen vertelde een vrouw dat ze dat haar kindje doodgeboren was. En dat zij eigenlijk heel duidelijk had aangegeven aan de gynaecoloog dat ze voelde dat er iets niet goed was. En dat de gynaecoloog niet had geluisterd.
Jezus.
En toen had ze dus een kindje gekregen wat doodgeboren was. En nou, daar was ik zo... Van de kaart.
Ja.
En toen zei zij... Oh, wat ontzettend fijn dat je dit even laat zien. Want ik vertel het verhaal wel vaker. En iedereen blijft altijd zo... Ze was gewoon heel erg... Mm-hmm. Eigenlijk ja, vond ze het heel prettig dat ik liet zien dat het mij ook verdriet deed. Dus ja. Tot nu toe is het me nog niet overkomen dat dat iets was wat helemaal niet werkte.
Nee.
Of wat de behandelrelatie heel erg verstoorde.
Ja.
Nee, ik vind het grappig. Er wordt altijd zo gezegd dat je... Ja, ik weet niet. Het is ook als je gewoon emotioneel wordt van iemands verhaal, dan is het ook een erkenning van
Precies.
iemands pijn, gevoel ja. van pijn.
Ja.
Ik weet niet. Ik heb juist het gevoel dat het gewoon ook heel erg kan helpen of
verbinden.
Een connectie kan maken. Ja. Als je
ja, kijk, als jij het overneemt en jouw verdriet zeg maar belangrijker maakt dan van de ander, dan kan het storend zijn natuurlijk. Dan voelt iemand zich juist niet gezien. Of
nee,
natuurlijk. Ik vind eigenlijk dat ik, hoe langer ik psychiater ben, hoe blijer ik ben dat ik psychiater ben.
Ja?
Ik ben al heel lang heel tevreden dat ik dit vak heb gekozen. Maar ik ga me er ook steeds meer in thuis voelen.
Hoe doe je dat dan? Moet je meer weten of moet je beter...
Ja. Ik weet meer. Dus je hebt steeds meer ervaring. Maar ik merk ook dat ik mijn eigen kwetsbaarheid en eigen sensitiviteit... dat ik die heel lang als een probleem zag. Of al heel lang als lastig heb ervaren.
Power.
En dat ik nu veel meer weet... juist die sensitiviteit maakt dat ik een goede psychiater ben. En als ik echt in een soort van flow kom...
Ja.
Dan herken ik... Met al mijn kennis en alle wetenschappelijke dingen die ik heb geleerd. Maar ook met mijn eigen gevoel, zeg maar, wat er aan de hand is.
Ja,
en als ik dat goed kan teruggeven, dan voelen mensen zich zo gezien. Mm-hmm. En dan kan ik ook nog zeggen, en we gaan dit en dit doen.
Maar ja. Is dat dus iets wat je eigenlijk zelf hebt moeten door de jaren heen eens moet hebben ontdekken? En niet iets wat jij mee hebt gekregen op in de opleiding... Dat je eigen sensitiviteit of je eigen, weet ik veel, zintuigen of gut feeling.
Ik denk in mijn co-schappen, hè, dan moet je op alle afdelingen van het ziekenhuis ongeveer meelopen. Toen had ik voor de psychiatrie, zat ik op een gesloten afdeling een aantal weken met een artsassistent. Dus iemand die al in opleiding was. En bij haar ontdekte ik echt van oké, je mag dus alles wat jij voelt en ervaart bij die patiënt, mag meedoen in wat je daar dan over denkt en over wat je daar dan voor bepaalt. Zeg maar.
Okay, ja.
En dat was wel, toen kwamen die dingen als
samen,
ik dacht,
okay.
Nu, ik vond het in de opleiding, zeg maar, de theoretische opleiding van arts worden, vond ik het al heel interessant. Maar dan blijft het heel abstract. Dan lees je over de bipolaire stoornis. Dan lees je over een angststoornis. Maar je hebt het nog niet zo gezien. En als je het dan echt gaat zien. En je mag dus. Zij vroeg dan. Wat voelde je erbij? En dan dacht ik. Oh, mag ik daar nu gewoon. Ja, er gaat geen internist of neuroloog of gynaecoloog aan jou vragen. En wat voelde je erbij?
Nee.
Zeg maar.
Nee.
Bijna niet in ieder geval. Heel zelden denk ik. Ja, wat doet het met je? Dus toen kwam het al wel samen. Maar bij mij zit het zeg maar. De tevredenheid er veel meer in is dat ik als ik ben altijd al sensitief. Ik was als jong kind ook al heel sensitief. En daardoor soms ingewikkeld voor mijn ouders, denk ik. Omdat ik heel veel voelde en daar dan ook heel veel uiting aan gaf. En dat was dan gewoon soms lastig. Ja. Wat ik me goed kan voorstellen. En dus heb ik me heel vaak als een lastig iemand gevoeld. En dat is weggezakt. Omdat ik ben gaan herkennen, dat is juist mijn kracht. Dat is waarmee ik zo goed mijn vak kan uitoefenen. Dus ik ben het juist door psychiater worden en ook wel door psychotherapie doen, want dat moeten wij. Als je psychiater wordt, moet je in leertherapie, heet dat. En dan ga je zelf jezelf natuurlijk meer ontdekken, zodat je ook ervaart hoe het is om aan de andere kant te zitten en om de patiënt, zeg maar, te zijn.
Mm.
Al die dingen hebben heel erg geholpen. Daarna mijn kinderen krijgen, hebben me ook heel erg de ogen geopend.
Ja.
En ben ik het meer gaan zien als mijn kracht. Mm-hmm. Als iets wat bij mij hoort en waar ik juist heel, heel veel mee kan.
Iets waarvan je vroeger misschien meer dacht, dit mag er niet zijn, dit stukje.
Ja.
Dat mocht er, op een gegeven moment mocht dat er zijn. Ja. En ook jou dienen, zeg maar.
Ja, het is nu een onderdeel van mij waarvan ik weet, dat speelt mee. En het is ook iets waarvan ik weet, na een hele dag werken kan ik dus niet zo heel veel meer hebben. Dan ga ik niet ook nog vriendinnen bellen aan het einde van de dag. Of ik ga ook niet, want dan is mijn emmertje ook wel vol.
Stel je voor, dat je, dat je thuis komt na een dag. Ja, dan ben je toch gewoon ook echt klaar. Dan moet je rusten.
Verzadigd.
Ja. En weer opladen.
En we hebben het hier al meerdere keren over balans gehad. Dus voor mij geldt ook dat ik dan, er moet ook vrije tijd zijn. Ik moet ook yoga doen. Ik moet ook soms mindfulness oefeningen. Of juist lekker iets op Netflix kijken. Puzzelen is iets wat ik heel vaak doe.
Ja.
Omdat ik daarmee weer rustig word.
Je noemde dan een paar keer ook de opleiding. En dat betekent dus dat je, er is een moment geweest waarin jij bedacht van, ik wil psychiater worden.
Ja, op de middelbare school dacht ik wel, ik wil dokter worden. Maar ik ben niet zo heel erg van dat bloed en zo. Mm. Dat wist ik al een beetje.
En dokter wil je ook worden omdat je dat, waarom vond je dat eigenlijk? Waarom?
Nou, mijn vader is ook arts. En dus dat, ik heb het ook gewoon meegekregen, denk ik. Maar waarom ik dat wilde, was wel dat ik iets met mensen sowieso wilde doen. Hè? En niet met apparaten of met dieren, zeg maar. Ik ben altijd al geïnteresseerd in mensen. En ik hield ook wel van praten. Ik heb bijvoorbeeld op middelbare school ook bij de debating club en zo gezeten.
Mm.
En de schoolkrant helpen maken. Ik was heel veel dingen altijd bezig met dingen snappen, begrijpen. En denk in mijn gezin, ik ben opgegroeid met twee zussen. En was ik de middelste van, was ik ook meestal wel. De middelste is dat vaak, maar
de mediator.
En ook wel, ik heb mijn ouders zijn gescheiden. Dat we dan soms met mijn vader iets hadden, dat ik dan het woord deed. Ik kon ook altijd heel goed verbaal al allerlei dingen.
Op welke leeftijd gingen jouw ouders scheiden? Hoe oud was jij toen?
Ik was
9.
Echt kind. En toen hebben we ook heel erg met z'n drieën heel veel gedaan. Mijn moeder moest dan werken. Dus dan gingen we, ik heb dus een oudere zus en een jongere zus, met z'n drieën naar school en weer terug naar huis.
Ja.
En dus we hebben ook heel veel met z'n drieën moeten uitzoeken. Mm-hmm. En dat heeft me ook wel weer heel zelfstandig gemaakt, denk ik. Maar ook, ik denk soms, alle dingen die ik in mijn leven meegemaakt helpen ook om andere mensen goed te snappen.
Mm-hmm.
Dus die scheiding is een heel groot iets waar ik ook echt mee heb geworsteld. En waar ik met name zo mijn jonge adolescentie, 18, 19, 20,
waar worstel je dan
mee geworsteld heb. Ja, met ben ik goed genoeg? Gewoon niet veel zelfvertrouwen. Je bent toch op een of andere manier, voel je je afgewezen. Terwijl dat nooit de bedoeling is geweest van mijn ouders natuurlijk.
Dat jij het niet waard was.
Ja, was er iets met ons dan. Mijn vader heeft nog een keer kinderen gekregen. Toen was ik 18. Dus dat was ook een soort breekpunt van, hey,
je gezin of zo.
Ja, zijn wij niet genoeg? Nou ja, dat is uiteindelijk allemaal superleuk, hè? Ja. Ik heb een ontzettend goede band met mijn jongere zusje en broertje. Dus daar, maar toen was dat ook nog wel een ding. En toen ging ik studeren. En toen had ik eigenlijk ook gewoon helemaal niet een positief zelfbeeld. En heb ik ook eetproblemen gehad. Dus toen jij dat allemaal vorige keer vertelde, dacht ik wel, oh ja, het zijn allemaal wel herkenbare gedachten. Daar heb ik toen ook hulp voor gezocht.
Wat waren jouw gedachten over eten dan?
Als nou, ik was nooit tevreden, zeg maar. Ja, ik wil best iets vertellen. Ik heb toen, denk ik, eigenlijk, ze noemden het toen wel bulimia, maar ik denk dat het meer een eetbuistoornis was. Dus dat ik dan, omdat je dan alleen bent op een studentenkamer en niemand gekookt voor je of iets dergelijks. Dat ik dan allerlei dingen ging eten achter elkaar die ik op dat moment dacht lekker te vinden. En dan voelde ik me daar heel ziek over. Ja. En dan ging ik niet zo heel erg compenseren als jij. Maar ik vond eigenlijk wel dat ik moest compenseren. Maar dan voelde ik me vooral heel rot en schuldig. En ik was altijd aan het nadenken over hoeveel ik had gegeten. En dan mocht ik vandaag alleen maar zo. En dan ga je veel te weinig eten, waardoor je daarna weer zo'n eetbui krijgt. Dus
ging je ook heel erg afvallen? Of?
Nee, ik was eigenlijk redelijk. Dat, dus het was ook. Ik wilde misschien wel graag afvallen, maar het was niet richting anorexia of zoiets. Ik had ook die discipline, zeg maar, niet gelukkig, denk ik.
Nee, je hoeft er niet kosten wat het kost.
Nee, ik ging niet dan helemaal. Maar daar was ik wel ik was wel ongelukkig over mijn lijf. Terwijl als ik nu die foto's zie, denk ik, jezus, mina, wat erg toch.
Dus de studententijd was je?
Ja, studententijd.
In de 20 of
ja, het was ook denk ik zo 20.
En hoe lang hield het zich aan dan?
Nou, toen heb ik een hele goede, denk ik, CGT gehad bij een psycholoog.
Wat is een CGT?
Cognitieve gedragstherapie. Oh, dus toen heeft zij mij laten inzien, ook met een eetdagboek en met cijfers daar aangegeven, dat ik dus heel strikt was in wat ik vond dat normaal was. En dat zij heeft mij toen ook dingen gezegd als van, het is helemaal niet zo gek dat je een pak koekjes eet. Dat doen heel veel studenten.
Ja.
Ja, dat deed je thuis niet, maar dat, juist als je student bent ga je ontdekken, vind ik eigenlijk fijn. Of,
geen regels,
wat vind ik
geen grenzen
niemand bepaalt
meer.
Hier wat. Ik ga naar de supermarkt en het is mijn geld. Zo. Nou,
alles wat lekker is.
Ja. Maar dat hing wel heel erg samen met perfectionisme, met controle willen hebben, met toch wel hele negatieve gevoelens over mezelf, terugkijkend. En zo heb ik ook een aantal relaties gehad waarvan ik nu achteraf zie, nou, dat waren niet de liefste jongens eigenlijk. En daar ging ik me dan heel erg voor wegcijferen. Of ging ik dan eigenlijk grenzen over.
Je eigen grenzen over.
Mijn eigen grenzen over, die ik dus niet zo goed kende ook. Omdat ik heel graag geliefd wilde worden. Omdat ik heel graag die aandacht wilde, zeg maar.
Dus ook die eigenlijk onzekerheid als die je als kind misschien had, lekte dan ook in door? Van,
ja, daar heeft de psychiater waar ik mijn leertherapie heb achter wel gezegd van, ja, je had ook gewoon wat in te halen. Mm-hmm. Als je als jong kind eigenlijk al veel zelfstandig moet doen, omdat of de ene ouder of de andere ouder aan het werk is. Ja.
En dat moest je dan compenseren later.
Ergens moet je dan. Nou, als ik dan aandacht kreeg van iemand, dacht ik, die vindt me leuk. Zonder dat ik eigenlijk naging bij mezelf,
of
vind ik jou wel
vind
leuk.
Ik jou wel leuk. Ja.
En dan waren ze achteraf gezien helemaal zo leuk eigenlijk niet. Maar. Dus dat heb ik allemaal wel ook overwonnen.
Wat cool.
Ja. Ja, dat vind ik ook. Dat is echt. En ik denk dus dat het ook helpt. Niet dat, dat mensen die bij mij komen dat allemaal hoeven te weten per se. Maar dat, dat je levenservaring hebt en dat je ook ervaringen hebt waarin het allemaal niet zo denderend gegaan is, maakt ook dat je kunt invoelen en kunt nagaan. Wat is er dan bij jou aan de hand?
Mm-hmm.
En dat is wel ook echt iets, denk ik, wat alle mensen in mijn opleiding en die psychiater worden weten, is dat je wordt niet voor niks hulpverlener in de GGZ, zeg maar. Vaak is er dan toch ook bij jezelf wel iets. Of in je gezin is er psychiatrie. Of je hebt zelf in de hechting wel problemen. En daardoor wil je ook voor mensen zorgen.
Ja.
Je hebt het eten, zeg je dan vreedbuien.
Ja, die eetbuien, ja.
En op een gegeven moment is door van, ik moet daar iets aan doen. Wat ik ook best knap vind eigenlijk. Als student dat inzien is natuurlijk ook wel.
Ja, ik had zo'n vriendje die zei van,
kom je bij een psych terecht?
Dat is toch niet normaal?
Eigenlijk, ja.
Ja, toen ben ik naar de huisarts gegaan daar, denk ik. En die heeft me verwezen naar een psycholoog.
Wat een vriendje van jou, of je vriendje op dat moment?
Ja, mijn vriendje op dat moment zei van, waar is dat halve brood gebleven en die pot?
Dat ging je echt doen. Je ging dus op de bank zitten en je had een half brood op. En
ja, of een liter ijs en een zak snoepjes. En dan had ik een liter ijs en een zak Engelse drop en een paprika. Want ik moest nog wel iets gezonds eten.
Oh, ja.
Als avondeten of zo. En dan was ik daarna natuurlijk misselijk en ik had buikpijn. En compenseren.
Ja.
Nee, dat is de eerste keer dat ik hulp ben gaan zoeken.
Ja. De eerste keer houdt in dat het de tweede keer is.
Ja, ik heb meerdere keren in mijn leven hulp gezocht. Het is nog een hele andere. Heel even terug. Op de middelbare school heb ik een schildklierziekte gekregen. En dat heeft me toen ook wel gedwongen om af te remmen. Want ik deed echt alles wat je maar kon doen. Ik deed gymnasium en alles wat je daar buiten school bij kon doen.
Ja, je was een overachiever ook vroeger. Ja.
He, dus ik deed mee aan het toneel en aan het muziek maken. En aan de debatingclub dus. En aan de schoolkrant en de leerlingraad en zo.
En moest en dat allemaal kon toen allemaal niet.
Ja, meer. En toen heb ik eigenlijk ook wel, dat is ook wel de grootste aanleiding trouwens voor die eetproblemen, is toen die schildklier ging te snel. En dan kun je eten wat je wil en dan kom je niet aan. Nou, die werd platgelegd, zeg maar, medicamenteus. En toen bleef ik eten zoals ik die tijd daarvoor had gedaan. En toen kwam ik ineens 15 of 20 kilo aan.
Ah.
En toen moest ik dus op mijn 17e gaan weightwatchen. Om weer af te vallen. En
oh
dat is
God.
Toen grotendeels gelukt. Maar toen ben ik daarna me wel altijd te zwaar blijven voelen.
Ja, dus, dat is dus daar was het wel.
Ja. Ja. Dus, maar de eerste keer dat ik echt psychologisch hulp gezocht was toen. En dan denk ik toen ik in opleiding ging. En de leertherapie. Dan moet je in ieder geval 50 sessies doen bij een leertherapeut. Maar daar heb ik uiteindelijk 4 jaar
oh, wow.
bij die man gelopen. Omdat ik ook echt dus wel moeite had in relaties. En voor iemand kiezen die gewoon lief was en zorgzaam en voor mij.
Ja.
Want hoe cijfer je jezelf dan weg?
Bijvoorbeeld, dan woonde hij in Amsterdam en ik nog in Maastricht. Mm, en dan ging ik elk weekend naar Amsterdam. Weet je wel? En dan zat ik dus 2,5-3 uur in de trein heen en weer terug. Omdat ik zo blij was met hem. Maar er kwam niet. Dus ik ging altijd voor die ander.
Ja, zo maak je het eigenlijk ook iemand anders ook lastig om in te zien dat jij die zorg waard bent. Als jij jezelf die eigen zorg
ook... Ik gaf
het aan
mezelf ook niet.
Nee. Oké.
Maar en waren het ook foute jongens in de zin van dat het giftige relaties waren? Of zat het vooral in deze hoek van... ze kon toch wel, dus ik kan lekker achteroverleunen.
Niet zodanig dat ze me ooit hebben geslagen. Of dat er iets zo naars was. Maar wel echt dat ik dus allerlei dingen voor hen ging doen.
Ja.
Omdat ik dacht dat dat normaal was.
Gek idee dat het dus eigenlijk vanaf die kind dan dus al...
Ja, het gaat, daar gaat het altijd al.
Ja, natuurlijk. In alles wat je de rest van je leven dan doet.
Ja,
en nu in een positieve zin als psychiater.
Ja, maar ook dus na die lange leertherapie. Toen heb ik ook een tijd geen relatie gehad. Dat was nog het allerbeste, denk ik. En toen heb ik, dat is ook wel belangrijk om te vertellen. Toen heb ik, ik ben nog gepromoveerd en heb een onderzoek in Rwanda gedaan. Met een psychiater die ook... psychoanalytisch was opgeleid en echt heel psychotherapeutisch zelf was. En die daar
hoe
was ik dan
was
soms,
nu,
toen was ik rond de 30.
Oké, ja.
30. En dan gingen samen een paar weken naar Rwanda, want daar speelde dat onderzoek zich af. En die heeft mij heel veel dingen laten inzien over mij en over hoe ik reageerde. Want die was, ik had geen relatie met hem, maar we leefden dan wel een tijdje in één huis. En dan zei hij aan het einde van de dag van, nou, maar nu begint je stem wel heel anders te klinken. En je wordt een beetje chagrijnig. Of je reageert hier nu wel heel heftig, weet je wat dat is? Dus dan ging hij me gewoon heel open bevragen zonder verwijt.
Ja.
En daardoor dacht ik, oh, wacht even, toen begon ik mezelf echt veel beter te kennen.
Hmm.
En te snappen waar dat dan in zat. En dat ik dus soms geen goede bodem, zeg maar, had. Dat ik mezelf eigenlijk niet goed op kon vangen als ik heftig emotioneel werd. En daar heb ik toen in die fase, dus toen was ik in opleiding tot psychiater. Dan leer je ook heel erg van de patiënten die je ziet. En van de andere artsassistenten met wie je samenwerkt. Dat was ook een te gekke tijd. Die zijn dan ook allemaal zelf in therapie. Die zijn ook allemaal aan het ontdekken hoe dingen hebben doorgewerkt en hoe dat met hun ouders is geweest en zo. En dan had ik die tripjes naar Rwanda, waarin ik enorm kon worden geconfronteerd, maar wel op een hele vriendelijke manier. En toen dacht ik, oh ja, als ik nu weer een relatie ga ingaan, dan moet het iemand zijn die echt ook van alles van mij kan houden.
Ja. Eigenlijk het belang dus van... ik heb het gevoel dat dat vaak toch voor mensen ook moeilijk is om te zien. En die niet heel gangbaar is. Maar het belang van alleen zijn.
Ja.
Het belang van niet gelijk maar van de ene relatie in de andere relatie te springen. Zeker als je jong bent. Maar als je zo in je 20er jaren, mid 20, dat je gewoon een jaar of 2 of 3 misschien wel gewoon helemaal alleen bent en oké wordt met jezelf.
Precies, zonder... met jezelf kan zijn. Ja.
Ja, want dat heeft
ik werd steeds tevredener met mezelf. Ook omdat die opleiding lukte.
Maar dat vroeg me aan de af, want je zegt ik had geen bodem. Maar hoe leg je dat fundament dan wel?
Door steeds meer te oefenen. Door steeds te merken, oh, dit kan ik. Oh, dit kan ik ook.
En dat het bewust ook in je hoofd
En je hebt je bewustzijn. Ja.
Ja.
En dat, dus als je dus alleen bent, geef je jezelf ook de ruimte om jezelf te gaan opvangen. Want als je de hele tijd maar hoopt dat iemand anders het doet en dat gebeurt niet. En dat zorgt voor allemaal frustraties en gedoe.
Ja.
Dan kom je daar uiteindelijk niet.
Ja, ik werd me er steeds meer van bewust dat ik een bepaalde verwachting dan had. En als het niet werd ingevuld, dat ik diep, diep gekwetst was. Ja. Zeg maar, terwijl die ander dat helemaal niet
door had
of bedoelde. Toen ben ik eigenlijk mijn man tegengekomen.
Yeah.
Heel ander type. Maar die heeft, vind ik in ieder geval over het algemeen. Nou, die heeft een heel sterk zelfgevoel en zelfvertrouwen. Maar ook een soort rust waar ik echt in kon leunen. En toen kon ik echt voelen van, oh, wacht even, hier word ik eigenlijk rustig. Hier word ik. Hier hoef niet zo mijn best te doen. Ik was gewoon oké.
Ja,
zoals je bent.
Zoals ik ben. En dan ben ik eigenlijk nog steeds bij hem. Echt heel, heel fijn.
Mm-hmm.
Dus, maar toen vrij snel, want toen was ik al 33. Ik wilde heel graag kinderen. Ik was ook ontzettend bang geweest dat ik de boot zou missen, zeg maar. Dus ik wilde heel graag snel kinderen met hem. En toen bleken we dat niet zomaar voor elkaar te krijgen. En toen ben ik weer in therapie gegaan. Want toen kreeg ik enorm last van, dit is nu weer een afwijzing. Terwijl niemand wijst je af als je niet zwanger wordt. Zeg maar.
Het gevoel van,
maar
het is niet goed genoeg. Of zo.
Ik had daar geen controle over natuurlijk. Je wordt wel of niet zwanger. Zeg maar.
Ja.
En dat werd ik dan niet. En steeds weer niet. En toen raakte ik ook echt zelf weer in een toestand. Was ik zo kwaad. Ik vond het zo oneerlijk. Ik was helemaal niet meer goed.
Woest was je eigenlijk.
Ja, ik was heel vaak heel woest. Heel verdrietig. En ik ben daar ook een vriendschap door kwijtgeraakt. Dat vind ik nog steeds heel erg.
Och.
Ik was gewoon mezelf niet, zeg maar. Ik raakte toen echt van de rel van dat het niet lukte en de hele wereld om me heen wel zwanger leek te worden.
Ach.
En toen heb ik ook nog een therapeut gevonden. Die me dat ook wel. Die was op zich heel ook trouwens heel cognitief hoor. Maar dat hielp. En toen heb ik, dat is nog wel heel belangrijk, toen werd ik wel zwanger. Ja. Na 3 jaar. En toen heb ik een haptotherapeute gevonden. En dat is een therapeut die aanraakt.
Oh ja.
En daar is nog een heleboel gebeurd eigenlijk. Wat ik met al mijn cognitieve praattherapieën nog niet zo had gevonden. En daar is mijn bodem ook echt gaan groeien, zeg maar.
Dus
dat is nog wel. En mijn zoontje is nu 9 net geworden. Dus dat is, zeg maar, 9 à 10 jaar geleden dat ik daar echt ben gaan vinden. Dat ik dacht, oh, wacht even. Ik mis een stukje.
Ja.
Door eigenlijk zo die hele jeugd, denk ik. Wat ik wel heel graag wil geven aan mijn kinderen. Dus daar ben ik toen nog meer in een voeltherapie mee verder gegaan. Toen ben ik echt gewoon in mijn gevoel nog meer gaan zakken. Van, oh ja, en ook gaan nog meer weer gaan waarderen hoeveel ik kon voelen.
Ja.
En dat juist mooi was.
En het in je lijf kon voelen. En niet alleen maar met je hoofd kon begrijpen.
Ja.
Maar dat het kon indalen.
Ja,
in
en toen kon ik ook meer dragen. Zeg maar, waardoor ik nu denk, nou, en toen kwam mijn tweede kind vanzelf.
Ja.
Dus toen, ik heb ook meer leren dragen van wat er bij mij was. En niet zo bang zijn voor wat er eventueel komt. Of niet komt. Dat je iets meer vertrouwen gewoon. Toen bleek mijn tweede kind ook nog een meisje te zijn. Dat had ik mijn hele leven gedroomd, denk ik.
Mm.
Een jongen en een meisje. En toen dacht ik ook, oh, ik ben niet gek. Ik heb altijd geloofd dat dit het was. En dit is het. Toen kreeg ik eigenlijk alles wat ik heel graag had gewild. En toen ben ik ook wel nog meer, zeg maar, gezakt. Meer rustig geworden en tevreden.
Ja.
En bij jouw man was er dus ook ruimte voor
alles.
Deze dingen en deze emoties en de onmacht. En jij voelde dus ook die ruimte bij hem.
Ja, dat is echt waanzinnig. En tegelijkertijd, het gaat echt niet allemaal fantastisch.
Ik wil net zeggen, ik neem aan dat je zo'n fundament en de rest wat je op het fundament bouwt, dat is ook ongoing, toch?
Is zeker ongoing. Maar nogmaals, er zijn allemaal fases in mijn leven waarin ik ook hulp heb gezocht, maar waarin ik ook zoveel heb gevoeld. En als het dan daarover gaat bij mensen, dan kan ik zo to the point, omdat ik het uit eigen ervaring weet, kan ik daarop reageren. Dan zeggen mensen, jeetje, wat fijn dat je dat zegt. Dan denk ik, ja, maar ik weet gewoon hoe het is.
Ja, niet alleen een leerboek, maar ook...
Ja, het is niet alleen de kennis van, nou, dit heet zo en daar moet je deze pil voor nemen.
Soms dan heb ik het bij jou al, bij hoe je naar me kijkt als ik iets vertel.
Ja.
Dat ik voel dat jij het snapt.
Ja.
Dat je het voelt, weet je wel. Dat,
ja.
En dat geeft mij dan op zo'n moment ook echt een soort... validation om door te praten. Weet je wel? Want dan
mag het.
Dan mag
zo.
Het. En dan voelt het goed.
Ja.
En ja, dus ik... Nou,
wat fijn.
Ik zie wat je
dat
zegt,
is wat
zeg
ik
maar.
Natuurlijk heel graag bied.
Ja.
Eigenlijk dat ik het met mijn wezen doe. En niet alleen met wat ik weet.
Ja.
En dat is ook wat ik bedoel met dat ik me het prettigst voel als dat ook goed samen
komt,
mag werken.
Ja.
En ik denk eigenlijk dat heel veel psychiaters dat herkennen, maar dat hoop ik.
Ja.
Dat je het niet alleen met kennis, met je dokterskennis doet, maar dat je het met je mens zijn.
Het is geworteld in iets diepers dan in je eigen leven ook eigenlijk.
Ja.
Niet alleen een stukje van je leven, namelijk je opleiding, maar in je hele ontwikkeling van jezelf.
Precies. En dus nogmaals, je wordt niet zomaar psychiatrisch verpleegkundige of psychiater of psycholoog.
Jeetje.
Ja, echt een verhaal dus.
Wow.
Ja, het is echt een verhaal. En nu denk ik, oh, wat heb ik allemaal gezegd?
Nee.
Dat iedereen dat luistert. Maar aan de andere kant denk ik, ja, zo is er dus bij iedereen een heel verhaal.
Maar dat vind ik ook wel wat ik eigenlijk...
We zijn echt gewoon mens.
Nou, dat wou ik precies wat je nu zegt. We zijn mens. Want dat is volgens mij ook toen we deze podcast begonnen. We hadden heel veel redenen. En we hadden ook vooroordelen over de branche van de psychologie, psychiatrie.
Ja.
En een van mijn vooroordelen, als ik voor mezelf spreek. Maar ik denk Josh had het er al een beetje overheen gestapt. Maar voor mijn voordelen was, een psychiater, dat is eng. Dat is spannend. Iemand die dwars door je heen kijkt. Ja. Hebben we ook wel vaak over gehad.
De witte jas met het schrijfblok.
Ja,
en pen.
Zonder emotie eigenlijk je aanhoort en zegt, ja, jij denkt dit, maar het zit eigenlijk zo.
Ja.
En ik leg jou uit wat jij denkt en voelt. En we hebben volgens mij de afgelopen maanden, jaar, natuurlijk heel erg gemerkt van, hé, dat is een interactie helemaal niet zo. Je voelt je vertrouwd. Het kan als een stukje thuis komen voelen.
Ja.
En echt veiligheid geven. Maar wat ik wel heel mooi vind, is dat jij juist ook ervoor open hebt gestaan om nu laten zien dat jij niet echt dus niet zo'n robot bent met laserogen, maar ook een mens met emoties, met gevoelens, met een tocht, met onzekerheden waar aan gewerkt moest worden, struggles die overwonnen moesten worden, fundamenten die moesten worden gebouwd. En dat dus heel erg logisch is.
En dat ook echt een tijd heeft gekost.
Ja.
En inderdaad, wat Splint zegt, je bent niet zomaar die autoriteit. Je bent gewoon een mens met een onwijze journey.
Ja.
En Ik sluit me helemaal bij Splint aan. We hebben het afgelopen jaar, nou, vooral Splint en ik, hebben we ons heel kwetsbaar opgesteld. En om te laten zien dat we gewoon flawed human beings zijn. En ik vind het heel cool en dapper en ook heel mooi dat je je ook hebt opengesteld naar ons toe. Want ik denk ook dat voor luisteraars echt
hyper interessant is.
Ja, en helpt.
Ja, omdat het veiligheid geeft van, oh ja, wacht even. Het zijn mensen. En ik denk, als ik jou zo hoor, word je er ook een betere psychiater van eigenlijk. Of psycholoog.
Nou,
of...
en er wordt ook steeds meer over gepraat dat het ook dat self-disclosure, zoals dat zo heet. Dat ook echt wel kan helpen over, hè, om met iemand verder te komen. En ik weet ook nog van een mevrouw aan wie ik adviseerde om een wat langere psychotherapie te gaan doen. Dat die zei, ja, maar dit en ja, maar... Ik zei, hey, 5 jaar achter elkaar of zo, weet je wel.
Ja.
En zei echt zo, oh, echt? En dat maakte zo uit dat ik dan aangaf van,
dat maakt de veiligheid.
Ja.
Ja,
ik vind wel, dat is ook iets wat steeds meer nu gewoon vorm krijgt in de psychiatrie, is dat lichaamsgerichte aanpak waarbij je ook aanraking hebt, waar in ieder geval je lijf en wat er uit je lijf komt en wat je daarin voelt mee wordt genomen in
het is zo,
in wat je doet.
Ik vind het zo belangrijk.
Ja.
Grappig, ik heb een beetje, en het gaat nu niet over mij, Splint, ik weet het.
Nee.
Maar ik heb een beetje precies precies andersom gedaan, denk ik.
Ja?
Altijd vanuit mijn lijf
proberen te ontdekken.
En heel fysiek. En pas later met het hoofd erbij.
Ja.
En dat ben ik eigenlijk nu pas een beetje aan het leren. Maar goed, het gaat niet over mij.
Het is dus eigenlijk, wat jij zegt, is eigenlijk een combinatie.
Ja.
Het is niet of. Het is denk ik gewoon heel mooi als je en kunt doen.
Ja.
Dus wij adviseren ook vaak zeker als het lastig is om het met praten te bereiken, om dan wel zoiets als haptotherapie erbij te gaan doen. Zodat iemand dichterbij dat gevoel kan komen. Omdat je lijf gewoon niet kan liegen en het je aangeeft.
Nou, ik denk dat dat echt wel belangrijk is voor een hoop mensen om te horen. Want ik denk ook dat heel veel mensen de psych ontlopen. En dat ze denken, nou, ik ga massagetherapie doen. Of ik ga iets anders doen. Maar het kan dus allebei, weet je wel. En het wordt ook vanuit jullie soms ook gestimuleerd.
Zeker. En dat bijvoorbeeld yoga doen gewoon een manier is om met je lijf te zijn. Stil te staan bij wat je voelt, ervaart in je lijf. Tijdens een massage of inderdaad een ander soort massage. Kijk, ik ben ook iemand, en dat hoop ik ook, dat de mensen met wie ik werk dat ook beamen. Ik hoor ook graag of je nog iets in meer de alternatieve hoek doet. Want heel vaak zit daar ook veel meer lichaamsgerichte aanpak in. En dan vind ik het ook zo mooi dat we dat kunnen combineren. Terwijl heel vaak durven mensen niet eens te zeggen als ze dat doen. Want ze denken, nou, dat kan je niet tegen een dokter zeggen. Die psychiater vindt dat vast heel stom of zo. Nou, en dat is, vind ik ook, nou, dat is zelden nog bij mijn collega's gelijk iets waar soms, nou, dan moet je maar mee ophouden.
Nee, en again, in alles, of het nou dus is een pilletje nemen of weet ik veel, pilates doen of yoga of haptonomie. Het moet je dienen.
Ja,
het
gevoel van, voor
ik
jou
kom ergens
werken.
Vandaan en ik ben wijzer geworden of ik ben lichter geworden of ik voel me gewoon beter over mezelf. Hey, go for it.
Volgende keer, jongens, gaan we het hebben over wat de luisteraar
wat die wil weten.
Voor vragen heeft. Vragen aan jou, Femke, vragen aan jou, Joshua. En ja, je mag ook vragen mij stellen, maar ik beantwoord ze toch niet.
Je vindt ook niet echt mee.
Ik vraag graag, ik luister, ik zeg weinig.
Precies waar, je hebt heel veel gedeeld, Flint.
Ja.
Waar.
Mooie sessie, dank.
Dankjewel.
Jij bedankt.
Jij bedankt, Fem.
Te gek, we gaan nog even nababbelen hier.
Yes.
Toedeloe.
Ciao. Let's keep it simple, keep it light. Let's keep it simple, keep it light. You don't have to win no fights today. Take a loss and realize it. There is love on the horizon. Let it sink in and surprise you. Oh, the sky don't need your help. No, the sun will rise and follow by herself. I know it's hard to let go. When things are moving so fast. But you have been here before. Remember, and this too shall pass. Not as good as you wanna be, but you're better than you think you are. When you reach for the stars and they're feeling so far, they can make you feel small. And not as good as you wanna be, but you're better than you think you are. When you reach for the stars and you're feeling so far, they can make you feel small. I know you think it's looking grim, figuring out where to begin, fooling yourself that you're the only one, but everybody's in. It ain't no secret, humans got a thing for demons. They're just creatures, you don't need them, they just need a soul to feed on. I know it's hard to let go when things are moving so fast, but you have been here before. Remember, and this too shall pass. Not as good as you wanna be, but you're better than you think you are. When you reach for the stars and they're feeling so far, they can make you feel small. And not as good as you wanna be, but you're better than you think you are. When you reach for the stars and you're feeling so far, they can make you feel small.